die de trouw bewaart van het geslacht.
Tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan zingen wij nu het tweede vers van Psalm 129. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd, die hebben vreed hun voren lang getogen. Tweede vers van Psalm 129. Bidden wij de Heere om de zegen over zijn woord. Heere, wat een vreugde mag het zijn, ondanks alle omstandigheden, dat u ons samenbrengt in uw huis, de plaats waar u zich laat ontmoeten, waar u spreekt tot ons, van boven het verzoendeksel. Immers, wij leven in de lijdensweken. Wij mogen gedenken hoe uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, een weg ging van lijden en sterven. Om daardoor een weg voor ons verloren mensenkinderen te openen, waar geen weg meer was. Wij die de weg tot u door eigen schuld, door eigen zonden hebben afgesloten. Daar hebt u de weg willen openen in de Zoon van uw welbehagen, die daar ook bij zijn leven van gesproken heeft: ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij, dat is door het geloof in mij. En daartoe laat u ons het evangelie van de lijdende, de gestorven en ook de opgestane Heere Jezus prediken, die door zijn bitter lijden en sterven de zonde en de dood heeft teniet gedaan en door zijn heerlijke opstandingskracht heeft bewezen dat door de kracht van uw opstanding dode zondaar levend worden. En dat door uw Heilige Geest die u verworven hebt, Want op Goede Vrijdag en Pasen mocht Pinkster volgen. De geest die het uit Christus mocht nemen om het toen aan de Joden te verkondigen. En nu 2000 jaar later dat nog aan ons doet. Omdat wij doorstoken zouden worden in het hart. Verslagen zouden zijn vanwege zoveel zonde tegenover zoveel liefde en goedheid. En wij zouden buigen voor uw zondagsliefde, Heer. Opdat wij ons zouden laten zaligen door de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonde. En doe ons beseffen, zowel in uw huis als thuis, door jong en oud, door klein en groot, dat er maar één naam onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Heren, we moeten er niet aan denken dat wij in onze zonde zouden sterven. Dat er nooit geen weg meer zou zijn om tot u te komen, voor eeuwig buiten uw gemeenschap. Dat we dan in dit leven ons oog mogen richten op het Lam van God, uw lieve Zoon, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Heere, maak het goed vanmorgen, dat die geest die door uzelf is verworven zijn zaligmakende werk zal voortzetten ook in de gemeente van Maranatha. Dat zij die nog vreemd zijn aan het leven des geloofs tot u zullen worden gebracht. En dat zij die u mogen kennen meer en meer zouden mogen opwassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Heere, maak het wel, zowel in spreken als in luisteren. Neem weg alles wat dat in de weg zou kunnen staan. Verheerlijk uw naam. We vragen het u om Christus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs en wel hoofdstuk 27. En we lezen de versen 11 tot en met 32. Matteüs 27, te beginnen bij vers 11 tot en met 32. Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vroeg hem: u bent de koning der Joden? Jezus zei tegen hem: u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte gevangenen los te laten, wie ze ook maar wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen ze dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genaamd wordt? Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat ze om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hen en zei: wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hen: wat zal ik dan met Jezus doen, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden alle tegen hem: laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer: laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel in opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om. Vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en gaf hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden, gegroet koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen zij op weg gingen, troffen ze een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was. Die dwongen zij om zijn kruis te dragen. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte. Matthäus 27, de versen 27 tot 31. En die woorden lezen wij nog een keer. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden, gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. En wij willen daarover preken aan de hand van het thema. En laat dat de vraag zijn voor ons aller hart, ook van de kinderen. Christus zal ons voor de ogen geschilderd worden. We hopen dat de Heilige Geest dat ook voor uw ogen en jouw ogen zal doen. En dan ons te stellen, is dat mijn koning? Gaan we eerst nog zingen. Van Psalm 69. En daarvan de versen 3 en 4. Psalm 69, vers 3. Beschaam door mij de stille hoop niet van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. En het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Het zijn de versen 3 en 4 van Psalm 69. Gemeente, het doek is gevallen voor Jezus. Barabbas, een geduchte moordenaar, een terrorist, krijgt gratie ten koste van Jezus. De brute moordenaar, die zal van u af aan vrij man zijn. En Jezus zal afgevoerd worden om gekruisigd te worden. Maar nog even geduld, want voordat Jezus weggevoerd wordt om aan het kruis te sterven, krijgt hij nog de nodige geestelslagen te verduren. Zo gebeurt dat nou eenmaal met een kruiseling, dus ook met Jezus. Maar er gebeurt nog veel meer, wat niet zo gebruikelijk is. Want wat blijkt, en dat hebben we ook zojuist gelezen, alles wat deze vijanden ter beschikking staat om de koning der Joden te kwellen, wordt nu uit de kast gehaald. En ze gaan Jezus bespotten, heel bijzonder, in zijn koninklijke ambt. U weet, de Heer Jezus Christus kent drie ambten. Hij is priester, hij is profeet, hij is de hoogste profeet en leraar. Hij is die grote hoge priester die niet alleen hoge priester is vanwege zijn ambt, maar ook vanwege zijn arbeid. Hij zal notabene zichzelf opofferen tot een rantsoen voor velen. En dan gaat het er voor u en voor jou en voor mij om, dat wij geloven mogen door Gods genade dat hij dat offer heeft gebracht voor mij. Want dan zou hij het voor de hele wereld gebracht hebben. En dat heeft hij gedaan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar hier valt de scheiding. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. En dan wordt u deze Christus in jou gepreekt, opdat wij op het lam van God zouden zien. Dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. En dan die eeuwige troost mogen ontvangen, Heren. Dat deed u voor mij, zoals dat zo heerlijk in het avondmaalsformulier hier beschreven staat. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ze gaan hem dus in dat hoogste ambt van koning bespotten. Ze doen hem een purperen kleed aan. Ze zetten een kroon van doornen op zijn hoofd. Rietstaf in zijn rechterhand. En dan knielen ze al spottend voor hem neer. Ze slaan hem met de rietstok op zijn hoofd. En pas nadat ze hem de spotmantel weer afgedaan hebben, en hem zijn eigen kleding hebben aangetrokken, geeft Pilatus hem over om gekruisigd te worden. En dan moeten we weten dat dit alles niet toevallig gebeurt. Want Jezus heeft het alles voorzegd. Hij heeft er samen met zijn discipelen uitvoerig over gesproken. Hij zegt tegen ze: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. Want hij zal aan de heidenen overgeleverd worden. Hij zal bespot worden, smadelijk behandeld worden en hem gegezeld hebben. Zullen ze hem doden. En hij zal ten derde dagen weer opstaan. En dan staat er zoveelzeggend bij geschreven. En ze verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij verstonden niet wat gezegd werd. En wanneer de discipelen nu eens zouden zien hier in dat paleis van Pontius Pilatus, hoe Jezus hier gebogen zo over een gezelpaal, want ze werden zo over een gezelpaal heen gebonden, zodat die rug strak kwam te staan, dan zouden ze zeker aan deze woorden van Jezus herinnerd worden. Ze zullen mij gezelen, want om dat toch te moeten aanschouwen, hoe iemand die er zo lief is geworden, op zo'n wijze wordt gemarteld, dat lijkt niet te verdragen te zijn. Maar die discipelen zijn in geen velden of wegen te bekennen. In Gethsemane hebben ze de strijd al opgegeven. Ze zijn allemaal gevlucht. En dat terwijl Jezus met al de liefde die in hem is, als een beschermde borg voor zijn, als een beschermende borg voor zijn discipelen is gaan staan. En heeft een vrije aftocht bedongen. Hij zegt tegen zijn vijanden: indien gij naar mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En zo is het ook gebeurd. Naar Gods belofte. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mij metgezel is. Sla dien herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Doch ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En pas dan, als Jezus er zeker van is dat zijn discipelen veilig en wel vertrokken zijn, levert hij zich over aan zijn vijanden om deze spot en martelpartij als uitkomst te ervaren. En wij treffen dus Jezus hier in dit schriftgedeelte aan, terwijl zijn rug wordt bewerkt met geeselslagen. Ook dit weer, naar de schriften. We hebben ervan gezongen uit Psalm 129. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Zij hebben hun voren lang getogen. En dit valse gebeuren, want dat is het toch geweest, nietwaar? Dat vindt dan alles plaats voor de rechterstoel van het paleis van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. Hoe is het mogelijk dat in een rechthuis zulke dingen zoals we zojuist hebben beschreven kunnen gebeuren? Die soldaten, die hebben hem meegenomen. De hele legerafdeling is erbij betrokken geweest, zo hebben ze juist gelezen. En ze hebben hun hart maar op kunnen halen. Ze hebben kunnen doen met Jezus wat ze wilden. Alleen, Pilatus heeft er zich niet goed bij gevoeld. Zelfs zijn vrouw heeft hem nog een bericht doen toekomen. Houd toch op met die Jezus. Hij werd beheerst door angst. Hij werd beheerst door onzekerheid. Maar hij heeft het zekere maar voor het onzekere genomen. Voordat hij Jezus overleverde om gekruisigd te worden, heeft hij zijn handen gewassen in onschuld. Ik ben onschuldig, zegt hij, aan het bloed van deze rechtvaardig. En jullie zoeken het maar uit. En zo is het gegaan. Ik trek mijn handen van deze zaak af verder. Weet je welke vraag die ook nog stelde? Je kunt toch zien dat hij helemaal geen raad wist met de situatie. Wat moet ik met Jezus doen? Hij weet geen raad met Jezus. Kijk, dat een Romein deze vraag stelt, dat kunnen we nog wel begrijpen. Maar ik heb het in mijn pastoraat ook meegemaakt, dat die vraag aan mij gesteld werd. Oh, wat moet een mens nou met Jezus doen? Een mens zal eerst dit en een mens zal eerst dat. Misschien herkent u het wel. Oh, we zullen vanmorgen horen wat wij met Jezus hebben te doen. De Heere vraagt alleen maar om op Jezus te zien. En daarom hebben alle dienaren van Christus de opdracht om, zoals de apostel Paulus daarvan spreekt, Jezus voor uw ogen te schilderen. Zodat je als ware gedwongen wordt om op hem te zien. Dat je het mag ervaren, gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Want als wij ergens de gunst, dat wil zeggen Gods goedheid jegens verloren zondaar, zien mogen, daar is het in het zien op Jezus. Want hij hangt daar niet voor zichzelf, nee, hij hangt daar vanwege de toorn Gods over de zonde van het ganse menselijke geslacht. En die toren die zal op Golgotha uitgeblust worden. Gestild worden. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Dat is waarvoor hij deze weg zal gaan. En wij mogen hem daar in deze lijdensweken op volgen. De Via Dolorosa. Wat moet ik dan met Jezus doen? Zolang wij geen raad weten met Jezus, wenden wij onze blik van hem af. Een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. En dat zien we dus terug hier, bij de wereldse mens, bij Pontius Pilatus en al die soldaten, die hem alleen maar geminacht hebben en vernederd. En dan de vrome mens op een godsdienstige manier. Wat een drama heeft die hoge priester Caiaphas er niet van gemaakt in de zaal van Caiaphas, waar hij onder ede Jezus hoorde en zei: Ik bezweer u bij de levende God, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Waarop Jezus zei, gij hebt het gezegd. Met andere woorden, ja, dat ben ik. En dan scheurt hij theatraal, dramatisch, zijn kleren kapot. Gij hebt zijn godslastering gehoord, wat denkt u? Hij is des doods schuldig. Zo gaat het dus toe onder het Sanhedrin, de Joodse raad. Dat is de hoogste geestelijke elite. En dan wordt onder een vrome dekmantel, als zou Jezus godslasterlijke taal hebben uitgesproken, gaat hij naar de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus toe om de vervloekte kruisdood te sterven. Want de godslasteraar verdiende niet beter dan mocht hij de Joden alleen maar mensen doden door steniging. Maar dan moet je nagaan, die vervloekte kruisdood, waarom ze die Romeinen haten, dat er in het Joodse land kruisen werden opgericht tegen de wet van God in, tegen de Torah in. Als het om Jezus gaat, dan is alles geoorloofd. Ook een Jood aan het kruis, onder dwang van de hoogste geestelijke elite. Wie is Jezus nou voor ons? Is dat mijn koning? Dat is toch de centrale vraag, ook vanmorgen. Want hij wordt hier bespot in zijn koninklijke ambt. En hij wordt hier uitgedost als koning. En al wordt er dan de spot met hem gedreven. Ook al is er dan niets koninklijks aan hem te zien. De ogen van het geloof reiken veel verder dan al die spot, dan al die laster en dan al die hoon. O, dan mogen we hem zien, juist in zijn lijden, als die liefhebbende koning, die zoveel liefde tot zondaren heeft gehad, dat hij al zijn heerlijkheid wilde afleggen, om in de natuur van u en jou en mij, waar in onze menselijke natuur, waarmee wij de zonde begaan hebben, om in die menselijke natuur te lijden en te sterven, en zo de weg tot God te openen, waar geen weg meer was, worden je ogen langzaam maar zeker al geopend. Gaat er al aantrekkingskracht van hem uit? Want we moeten nu wel preken waarom hij hier staat, en wie hij is, die hier staat. En Jezus staat hier zonder ook maar één woord, en wat een ergernis heeft dat gegeven, zonder ook maar één woord te zeggen. Hij laat deze martelpartij gebeuren. Al deze dingen moesten geschieden. Hij heeft er zelf van getuigd dat het zo zou gaan. En wij weten op grond van de schriften dat hier de profetie vervuld is geworden. Want zo wil de Heer dat wij er naar kijken. Heden is deze schrift in uw oren vervuld geworden. Denk aan Jesaja 53. Dan gaan onze ogen open, nietwaar, voor hem zoals hij daar staat. Hij is als een lam ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Nu ontmoeten we hem. Zoals God heeft voorzegd wie hij zou zijn. Denk aan de bekende geschiedenis van Abraham en Isaac. Als er geen offerdier is, dan klinken die profetische woorden van Abraham met het oog op de Heer Jezus Christus. God zal zichzelf een brandoffer, een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Nou, daar staat hij nu. Hier staat het offer dat gebracht zal worden op de kruisheuvel Golgotha. Het Sanhedrin staat schuldig. Zij hebben de opdracht gegeven om dit te laten gebeuren. Pilatus staat schuldig, die om zijn eigen hachje te redden het maar laat gebeuren. De soldaten staan schuldig. Die hele legerafdeling heeft zich op Jezus gestort als bloeddorstige dieren. En wat is nu onze positie? gaan wij vrij uit. Wanneer deze Jezus juist in zijn bitter lijden en sterven ons dierbaar is geworden. Wanneer ons hart niet meer zonder hem kan. Wanneer we hem echt nodig hebben, zoals hij hier staat als borg en als middelaar. Die plaatsvervangend, want daar gaat het natuurlijk om, hè? Dat plaatsvervangende lijden en sterven. Die plaatsvervangend hier de weg gaat die wij hadden moeten gaan vanwege onze zonde. En terwijl die geestelslagen op hem neerdalen, lijkt het wel alsof Jesaja naast ons staat vanavond of vanmorgen en zegt, en kijk maar, hè, we hebben ervan gezongen, de ploegers op zijn rug hebben hun voren diep getogen. Dat Jesaja tegen ons zegt, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Kijk, wanneer je dat nou met een gelovig hart mag verstaan en aannemen, dan blijven we ook niet langer steken in onze zonden en schuld voor God. En nog minder in onze eigen gerechtigheden. Maar dan verlangen we naar die volkomen gerechtigheid die Hij verworven heeft. Deze dierbare borg en zalig maken. Dat volkomen heilswerk. Want Hij zal het straks uitroepen, het is volbracht. Vader, het doel is nu bereikt. Nu kunnen we op grond van mijn offer ook de gemeenteleden van de Maranatha-kerk tot mij komen om gebruik te maken van mijn diensten. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Daarom, het is hier natuurlijk al vreselijk wat hier allemaal gebeurt in dat rechthuis van Pilatus. Maar het is nog niet af. De totale vloek en het eeuwige oordeel van God zal hem nog moeten treffen. Die zal weggenomen moeten worden door hem. Wil hij vrucht zien op zijn middelaarsarbeid? Als hier het einde zou zijn, bij wijze van spreken, zou het voor u en voor jou en voor mij volkomen verloren zijn. Half werk, waar de hemelse Vader niet tevreden mee kan zijn. Maar waar de Zoon zelf ook niet tevreden mee is. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij zal zich volkomen in gehoorzaamheid aan de hemelse Vader onderwerpen. Aan alles wat hem nog te wachten staat. En hij weet wat hem te wachten staat. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinde. En hoe? Nou, kijk maar eens hoe de koning der Joden vernederd gaat worden. Vermoedelijk draagt hij hier nog het spotkleed dat Herodes hem aangedaan heeft, want daar is hij ook vernederd geworden, niet waar? Daar heeft hij trouwens ook zijn mond niet open gedaan, tot grote ergernis van Herodes. En die heeft hem uiteindelijk weer teruggestuurd naar Pilatus toe. En nou doen ze hem hier een purperen mantel om. En dan gaan ze een klucht opvoeren met Jezus als hoofdrolspeler. De bloedende koning wordt omhangen met een purperen spotmantel. Daar staat hij nou, de koning der Joden. En dan drukken ze een doornen kroon op zijn hoofd. Een kroon van doornen gevlochten hebben, dan staat er dan. Zette die op zijn hoofd. Wie bedenkt er zoiets? Ik kom nog wel eens in Ouddorp. En als je dan bij de duinen komt, dan zie je daar bijna alleen maar doornenstruiken. Dan sta je er verbaasd van hoe vogeltjes daar tussendoor vliegen zonder ook maar iets te beschadigen. Prachtige vogeltjes die je haast nooit ziet, die vliegen zomaar tussen al die doornen door. Maar ik moet zo vaak denken dan als ik daar loop aan de Heere Jezus. Dat er echt een kroon van doornen gevlocht is om die op zijn hoofd te zetten. Wie bedenkt het? Als het over Jezus gaat, dan is eigenlijk alles geoorloofd. Dat zie je gebeuren in de geschiedenis van de Heer Jezus Christus. Maar we herkennen dat ook in onze tijd. Wat dat betreft is er niet veel nieuws onder de zon. Wat het christelijk geloof betreft en wat de gelovige christenen betreft. Ja, is het toch eigenlijk ook alles geoorloofd. Hoe vaak wordt niet met onze heiland en met onze God en Heere de spot gedreven. Hoeveel cabaretiers bezondigen ze niet om die naam te lasteren en de draak met Jezus te steken. Als het over de God van Israël gaat en als het over zijn zoon, zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus gaat. En als het over zijn gelovige kinderen gaat, dan is alles geoorloofd. Wat een verschil, hè? Als het over de profeet Mohammed gaat, dan kan er niks. Bang dat er gefroken zal worden. Alles moet dan op een goud schaaltje gewogen worden. Wat een onderscheid. Als het over Jezus gaat, dan mogen alle remmen los. Nou, dat was toen zo en dat is nog zo. En dat gebeurt dan gewoon voor het oog van de aardse rechter. Nou, dat is ook herkenbaar, denk ik, tot op de dag van vandaag. Je zou toch zeggen, als hier die soldaten zich als beesten jegens Jezus gedragen. Pilatus, jongen, herinner je nou niet wat je vrouw gezegd heeft? Bemoei je niet langer met die man. En dan dit toe te laten. Ze spuwen hem. Ze bespotten hem. Ze trekken de kleren van zijn lijf. Ze doen hem een spotmantel om. Ze geven hem een rietstaf in zijn hand. Ze slaan hem met die rietstaf nog op zijn hoofd ook. Een doornenkroon op zijn hoofd. En zo staat daar de gekroonde koning der Joden. En dan valt die hele legerafdeling voor Jezus op de knieën. En dan gaan ze hem vereren. Vereren met minachting en met spot. Wees gegroet, gij koning der Joden. Ze doen precies wat die soldaten gewend waren bij het groeten van hun keizer. Ave, keizer. Ave, Auguste. Gegroet, keizer. Wees gegroet, Augustus. Je kunt ook zeggen heil, keizer. Heil, Augustus. Zoals in de oorlog de Duitsers Hitler toeschreeuwden. Heil, Hitler. Ave, Hitler. En zo groeten ze hier de koning der Joden ten teken van de bittere spot die ze met hem dreigen. Wat klinken zulke woorden cynisch, nietwaar, als daar een Jezus staat ontdaan van alle menselijke waarden. Cynisch betekent honds. Nou, ze hebben hem echt honds behandeld. En dat terwijl hij de Zoon van God is, de koning der Joden. Je ziet hier hoe het heidense Romeinse wereldrijk staat tegenover het koninkrijk van Christus. Het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen. Hij heeft het ook tegen Pilatus getuigd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want als dat zo zou zijn, dan zou ik mijn dienaren wel gezonden hebben. En dan zou er niet gebeurd zijn wat er hier op dit moment gaande is. Voor de ongelovige sterveling is dit gedrag van Jezus natuurlijk niet te begrijpen. De godsdienstige wereld heeft hem afgevoerd als een godslasteraar. Maar ook, want het is niet alleen hier prijs, maar het is ook in de zaal van Caiaphas prijs geweest. Daar is ook geslagen. Ze gaven hem kinderbakslagen. Ze hebben blinddoekje mannetje met hem gespeeld. Ze hebben een kledingstuk over zijn hoofd geworpen en ze sloegen hem voluit op zijn kaken. En ze zeiden, profeteer ons. Wie heeft je geslagen? Ze hebben hem in het aangezicht gespuwd. Ook in de zaal van Caiaphas. Nu kan de wereld zich vergrijpen. De godsdienst heeft het al gedaan. En nu kan de wereld zich vergrijpen aan Jezus. Is nou nog niet genoeg, dominee? We hebben nu toch al wel genoeg gehoord van zijn bitter lijden en sterven. Zal nu de maat bij God zelf eindelijk niet eens vol zijn? Kan God dit allemaal laten gebeuren? Toen Elisa bespot werd door kinderen, onze jongens en meisjes weten dat wel, toen Elisa de profeet bespot werd door kinderen, toen ze hem uitscholden in koor, kalk op, ga op, kalk op, ga op. Toen kwamen er ineens twee beren uit het bos en die heeft al die kinderen gedood. Meer dan 40 kinderen, in één keer. Allemaal gedood door de beren. En toen David gevloekt werd door Simi, is later daarvoor het doodvonnis voltrokken aan Simi, door Benaja. Maar nu wordt Gods eigen lieve zoon bespot en gehoond en geslagen en vernederd. Maar het is nog niet genoeg. Nu gaan ze spuwen. Is er iets vernederender dan iemand in het gezicht spuwen? Wat een minachting spreekt daaruit, nietwaar? En niet zomaar een keertje, nee, er staat hier in het grondwoord een woord dat duidt op dat ze voortdurend aan het spuwen geweest zijn. De een na de ander. En we hebben gelezen dat een hele legerafdeling hierbij betrokken was. Hoeveel man dat precies geweest is, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze hebben hem vernederd door hem te spuwen. Nou rukken ze de rietstok uit zijn hand en ze slaan hem op zijn hoofd. Zien we hem nog? Of hebben we onze ogen al afgewend? Is dat mijn koning? Aller vaderen wens, is dat zijn kroning? Zie aanschouwde mens, moet hij dat spotkleed dragen, dat rietje die door de kroon, leidt hij die smaad, die slagen, hij, God, uw eigen zoon? Merkt u hoe we hier binnendringen tot het diepst, tot de kern, tot het hart van het evangelie van onze Heer Jezus Christus? Want nu we hem op het oog hebben, nu we oog in oog met hem staan, nu we hem daar zien staan als die vernederde borg en zaligmaker. O, kom met die belijdenis dan mee. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, die doornen kroon, ik sloeg hem al die wonden voor mij. Moet hij daar staan? Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Nou verschuift het beeld ineens van al die kwaaddoeners die Jezus dit aandoen naar mij. Ach, u begrijpt wel, het is het werk van de Heilige Geest om daar oog voor te krijgen. Maar daartoe laat hij het preken. Opdat we het zien zullen. Dan worden onze ogen gezalfd door het woord van de prediking met ogenzalf. Opdat we zien. Het is niet alleen door mijn zonde. Ik zei toch, we dringen hier door tot de kern van het evangelie. Het is niet alleen door mijn zonde dat hij daar staat. Het is ook God zij dank voor mijn zon dat hij daar staat. Alles wat hier gebeurt, gebeurt tot ons behoud. Hoort u het? Want hij is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En wat een heerlijkheid zal het zijn als hier nou en thuis dat zaad zit waarvan wij zingen. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Want nu heeft hij nog een doornenkroon op. En hij zal ook gekroond met doornen straks aan het vloekhout worden gekruisigd. Maar we weten het. Door zijn bitter lijden en sterven heeft hij de dood en de zonde overwonnen. En als blijk daarvan is hij, en dat heeft hij ook steeds gezegd bij zijn lijdensaankondiging, als blijk daarvan is hij ten derde dagen weer wederom opgestaan. En dan hebben we van de Heere die heerlijke psalm 121 gekregen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. En in het verlengde daarvan mag een ieder die op hem ziet zingen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Want diezelfde rechterhand die nu die rietstaf vasthoudt, nietwaar, die zal straks het graan afmaaien. Oh, dan zal die oogst daar zijn. Dan zal hij zijn bruidskerk thuis halen. Psalm 89 zingt daar profetisch van. Zijn macht zal in mijn naam zich over de aarde verspreiden, zijn hand de grote zee, zijn scepter de rivier door mijn geducht bestel, met roem en eer bestieren. Gij, Heer, alleen gij zijt, verwinnaar in de strijd, en geeft uw volk de zegen. Nou, dat hele Romeinse Rijk, hè, dat hier nog zo sterk is en groots, dat weet u, dat is uiteindelijk ten onder gegaan. Het is van de aardbodem weggevaagd. Wat is er nog over van het Romeinse Rijk? In welke plaats je ook komt in Europa, je ziet overal nog wel restanten van de Romeinse bezetters en overheersing. Ook in ons land. Ruïnes, dat is er nog van over. Een wereldmacht. In het wapen van de Romeinen stond een adelaar, symbool van kracht en superioriteit. En het symbool van Jezus is het lam. Het lam dat de vlag, de banier van de overwinning draagt. Adolf Hitler, dat weet u, die heeft zich ook met het symbool van de adelaar bediend, vol trots, met het hakenkruis erbij. Ook zijn wereldrijk, het heeft maar kort geduurd, bleek één grote utopie. Het Romeinse wereldrijk is gevallen. Het Duitse Rijk is gevallen. We kunnen zeggen, de adelaar heeft de strijd tegen het lam verloren. Het lam, zo staat het toch in het boek Openbaring, zit tot op de dag van vandaag op de troon. En in het midden van de troon van waar hij met zijn gouden scepter regeert, tot aan het einde der aarde, zoals hij dan ook zelf bij zijn leven hier op aarde heeft van getuigd, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. En nu staat in het vooruitzicht dat degenen die in hem geloven straks voor eeuwig met hem zullen regeren. Dat is wat, hè. En hij heeft ook bevolen dat wij steeds zullen gedenken. Ik hoorde in de aankondigingen vanmorgen dat er gesproken werd over het heilig avondmaal dat weer bediend staat te worden. Die opdracht heeft hij zijn kerk meegegeven. En dat mag dan ook onder deze omstandigheden, die toch volstrekt uniek zijn voor ons. Niemand van ons heeft dit eerder meegemaakt. Gaat dit nochtans door? Wat een zorg ook voor zijn kerk daarin. Hij heeft het ook zo gezegd, nietwaar? Hij heeft het ons bevolen. Doe dat totdat ik kom. Altijd maar gedenken. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En overal waar hij nou zijn voetstap zet, ook in de verkondiging van het evangelie, want hij wandelt, zo zegt het boek Openbaring, te midden van de 7 gouden kandelaren, dat we zeggen te midden van al zijn gemeenten wereldwijd. En dan zet hij ook hier nog, in Maranatha, zijn voetstap. En doet hij zijn stem horen. En waar hij zijn voetstap zet, daar zal het al ten zegen dijken. Daar draait het al van ver. Is dat mijn koning? Kijk, u en mijn zaligheid valt met het antwoord. Wie in ongeloof het aangezicht van hem afwendt, die zal voor eigen rekening straks in de dag van het oordeel moeten staan. Kan toch niet? Als je toch aan de ernst van de zonde overtuigd bent geworden. Als dit nodig is geweest om de zonde te verzoenen. Hoe zul je dan straks voor de heilige en rechtvaardige God kunnen bestaan? Nee, dat kan alleen als we hier deze koning de eer hebben gegeven die hem toekomt. Gij alleen zijt waar. Te ontvangen alle eer, alle lof en alle dankzij. O, dat dan die heerlijkheid van deze koning vanmorgen, ook al is hij hier nog als een spotkoning aanwezig, dat we verder mogen zien op waar dit alles is op uitgelopen. Want nou trekken ze die spotmantel, trekken ze hem af van het lichaam. En ze doen hem zijn linnen lijflok weer om, die uit één stuk geweven was. Moet je toch zien op welke finesses de Heere God lette. Hè? Opdat het woord vervuld zal worden dat ze straks het lot werpen over zijn kleding. Dat zijn nou de details waar de Heilige Geest ons op wijst. Het is zo goed. Om zo met smaak naar het evangelie te luisteren. Hij zegt niet voor niets dat hij zelf ons eten en drinken is. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En nu is het genoeg. Nu wordt hij afgevoerd naar het kruis. En we staren na. We hebben genoeg om te overdenken. We staren hem na. In verwondering. In aanbidding. Gij, Israëls vorst, Gods eigen zoon, gevangen en gebonden, ontvang der overtreders loon. En gij kent geen zon, maar lastert u. Gij, groot van moed, verdraagt en zwijgt, men eist uw bloed. En gij laat het willig stromen. Om met dat bloed met dat bloed tot God gaan, zijt gij met onze vloek belaan in het uur van de dood gekomen. Amen. Gaan wij nu zingen van Psalm 54, het derde vers. Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan aan mijn verspiederen vergelden. Derde vers van Psalm 54. Wij willen onze voorbeden denken aan dominee Blom. Zoals afgelopen woensdag al genoemd is, dominee Blom herstelde van een ingrijpende operatie. De operatie is goed geslaagd, maar toch zijn er dinsdag allerlei complicaties geweest. Gelukkig zijn de zaken weer redelijk onder controle. Ik heb hem gisteren nog gesproken, dus... Hij mag gelukkig opknappen. En ik zeg, hoe is het geestelijk met je? Hij zegt, want hij heeft heel veel krachten verloren. Ik ben wel ellendig en nog driftig. Maar de Heere denkt aan mij. Dan is het goed, hè? Dan is het goed. Aanstaande dinsdag, als alles goed gaat, dan mag hij naar Salem. Om daar verder te herstellen. En wij willen de Heer danken dat hij er nog mag zijn. En we bidden ook om voorspoedig herstel. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk. Dat wij het evangelie van onze Heere Jezus Christus mochten verkondigen. En dat dat ook gehoor mocht vinden onder ons. U hebt het zelf beloofd dat uw woord nooit ledig tot u weerkeert, maar dat het doet hetgeen u behaagt. En wat u wel behagen is, dat weten we. U hebt gezegd, deze is mijn geliefde zoon, in welk ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. O, dat we dan die stem gehoord zullen hebben vanmorgen. U zegt, mijn schapen kennen mijn stem. En wat willen we dan steeds weer van u horen? Dan verlangen we ernaar om uw stem te horen. Een stem die spreekt van genade en vrede. En dat op grond van het offer dat u wilde brengen. Het is alles vrucht van uw heilswerk. Hoe Heer Jezus Christus dat volkomen is. En zo volkomen dat een ieder die in u gelooft, zonder verschrikken voor de rechterstoel van u, zal kunnen verschijnen. En daartoe laat uw evangeliewoord uitgaan, ook in deze uw gemeente. En hebben we het ook vanmorgen weer mogen horen. Dat u geen lust hebt in onze dood, maar in onze bekering en in ons leven. Dat u ons door uw Heilige Geest leidt naar de plaats waar u, o Heer Jezus Christus, bespot bent geworden. Opdat wij geëerd zouden worden. Een eerkroon zouden ontvangen terwijl u hier staat met een doornenkroon op het hoofd. U een spotmantel en wij de mantel der gerechtigheid. Onbegrijpelijk, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En Heere, dat uw woorden niet aan ons voorbij gegaan zullen zijn, maar dat ze ons geraakt zullen hebben, voor het eerst of weer opnieuw, tot in het diepst van ons mens zijn. Dat de woorden in geloof zullen zijn ontvangen. Al zou het maar met geloof als een mosterdzaadje zijn, het welk is het kleinste der zaad. Maar het zal zich ontwikkelen tot een boom waarin zelfs de vogels zich zullen nestelen. Heere, dat wij niet in onbekeerlijkheid onze weg zullen gaan. En dat wij ook met de vijanden van u ten onder zullen gaan. Wij mogen u bidden voor onze broeder en vriend dominee Blom. Het mag een wonder zijn, Heere, dat de operatie geslaagd is. En dat u hem ook uit de nood waarin hij verkeerd heeft, heeft willen redden. U was onder degene die hem ondersteunde. U was zijn helper. God die helpt in nood is in Sion groot, en groter dan de helper is de nood toch niet. Wij hopen en bidden, Heere, dat u hem weer zult herstellen. Zegen daartoe ook, zo u het geeft, het verblijf in Salem, zodat hij weer op krachten zal mogen komen, genezen mag van de kwaal, en ook zijn werk weer als uw dienaar, wat toch de lust van zijn hart is, te mogen hervatten. Wij mogen u bidden voor deze uw gemeente. We worden allen getroffen door de omstandigheden in verband met het COVID-virus. Heren, wij kwamen met velen samen in het verleden. Er lijkt hier niets meer van over. Het gemeente zijn wordt zwaar beproefd. Hoe lang houden we dit uit? Hoe lang houden we dit vol? We weten het niet. Maar wij geloven uw woorden dat u ons niet zal begeven en ons niet zal verlaten. Hou ons vast, Heer. geef dat we ook met deze dingen nauwgezet zullen omgaan. Dat we trouw zullen zijn in het opkomen naar uw huis waar we kunnen. Dat we trouw zullen zijn in het luisteren naar de prediking. Zondag aan zondag. En niet één keer. Maar in ieder geval twee keer. En misschien nog wel een keer in de week. Omdat we de gemeenschap met uw gemeente zo missen. Dat samenkomen. Dat we toch daardoor nog iets daarvan ervaren. Ook in verbondenheid aan elkaar. Gedenk ook uw dienstknechten die u hier hebt gesteld. Ook voor hen is het werken allemaal zo anders als dat het ooit is geweest. Sterker, ook onze broeders die leiding hebben te geven aan de gemeente. Dat hun kracht van u verwacht mag worden en ontvangen. Gedenk allen die een taak hebben in het midden der gemeente. We kunnen niet zonder elkaar. Elk lid heeft zijn eigen volwaardige betekenis in het lichaam van de Heer Jezus Christus. Wij bidden u voor uw bondsvolk Israël. Ontferm u over dit volk dat u zich tot een erfdeel hebt verkoren. Wij zien er naar uit dat deze Jezus die verkondigd is geworden vanmorgen, ook hun Heere en hun God genoemd zal worden, zoals Thomas dat eenmaal deed na uw opstanding. Mijn Heere en mijn God, en daarin heeft hij de belijdenis van heel zijn volk vertoond. Ook dat die stem dan ook gehoord mag worden, naar uw belofte. Want uw volk is het volk van de Joden, het volk uit Juda's stam, de godlovers, waarvan u hebt gesproken, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof verkondigen. Wat zou het heerlijk zijn, Heere, als Joden en heidenen, die ene naam, zullen mogen verheerlijken. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw goddelijke daad met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Bijzonder de kerk die verdrukt wordt. Gedenk al uw dienaren, evangelisten, predikanten, die uw woorden nog mogen verkondigen. Zondag aan zondag. Zegen hun arbeid. Juist ook, nu het voor uw dienaren vaak ook moeilijk is. Sterk hun heren tot die arbeid. Wil ook alle werk van zending en evangelisatie zegenen. Ook hier ter plaatse in Rotterdam. Allen die dat werk, wat toch om een nabij leven met u vraagt, te kunnen doen. We bidden het u alles in de vergeving van onze zonden, om de verdiensten van de Heere Jezus. Amen. Ten slotte gaan we zingen van Psalm 89. En daarvan het 20e vers. Psalm 89. En daarvan vers 20. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.